Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij de technoloog nummer 297. Herbert, hallo.
Welkom Ben.
Welkom. De gast Ed Sander. China Tech Watcher.
Ja, dat is op goed, herhaling.
Ed. Op herhaling, China 2. Want ja, we de 6 of 7 of 8 weken geleden was hier Ed. En we waren er niet klaar mee.
Nee.
Wij hadden een hele lijst met onderwerpen en we hadden niet alles behandeld.
Op een of andere manier zijn we nooit begonnen, volgens mij.
Nee, we gingen er gelijk vol
dus
in.
Dus na een geanimeerd gesprek dat... Ja.
Dus we kunnen die lijst nu weer
lijst
weghalen.
Die ik had, ik kwam gewoon niet...
Maar het goede was, Herbert, jij hebt hem teruggeluisterd... en je hebt aangestreept wat we allemaal behandeld hebben.
Ja, dat was niet zoveel, maar er komt toch wel iets van de lijst af.
Oh, wat erg.
Ik had de indruk dat het heel erg veel was. Heel veel verschillende onderwerpen.
Die maar
dat allemaal was heel kort, hè?
Maar bijna geen onderwerpen die we genoteerd hadden.
Nee. En precies, en China, weet je, is natuurlijk zo groot. En we denken ook niet in 2 afleveringen dat we alles hebben behandeld. Maar goed, laten we kijken hoe ver we nu komen. Herbert, maar eerst Hoosred.
Ja, want met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijf je gemakkelijk verbonden met je medewerkers en ben je productiever. Ook gaat de batterij superlang mee. En is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerpen en productiviteit. Meer informatie vind je op
Dell.nl.
Zo is dat.
Zet hem op. Ed, wij kregen na China 1 kregen wij een Twitterbericht... van dat iemand zei, ja jongens, jullie hebben iets gemist. De Oeigoeren. En dat die met face recognition worden ze getracked. En heropvoedingskampen, hoe wordt tech daarin verwerkt? Dus toch moeten we eerst even...
Ja.
Die ja, moeten we dat toch even behandelen? De Oeigoeren en tech, hoe zit het daarmee?
Ja, het zit eigenlijk zo. De Oeigoeren worden natuurlijk heel erg gemonitord in China. Dat was eigenlijk al voordat het hier in het Westen echt iets nieuws begon te worden. Toen eigenlijk de heropvoedingskampen eigenlijk aan het licht kwamen. Nou, dat is, dan hebben we het over een jaar of 4 geleden. Ja. Maar. Xinjiang, de provincie Xinjiang, is al heel erg lang problematisch.
Als je noordwesten, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Zelfs voordat wij hoorden over die heropvoedingskampen... waren er al zaken dat een Oeigoer een QR-code op zijn slagersmes moest laten laseren... zodat ze eventueel konden achterhalen van wie dat mes was. Dus dat is al heel lang aan de gang. Alleen met name door die heropvoedingskampen is het hier aan het licht gekomen... En wat er natuurlijk gebeurt is, ze worden heel erg streng in de gaten gehouden. Ik ben zelf, 10 jaar geleden, was ik in Xinjiang.
In Urumqi?
In Urumqi, ja. In Urumqi en Turpan. Maar met name in Urumqi zag je daar echt praktijken... die je eigenlijk ook al in Tibet heel erg zag. Op elke straathoek zat ze bij wijze van een politieagent aan een tafeltje. Heel erg veel monitoring, heel erg veel van die politieposten die vrij.
Mag ik je hier even onderbreken? Omdat je Tibet noemt. Want toen Ben de vraag stelde, toen dacht ik eigenlijk al... ja, er wordt gevraagd of we het speciaal over de Oeigoeren willen hebben. Is er verschil tussen de onderdrukking van de Oeigoeren... en de onderdrukking van de Tibetanen eigenlijk?
Nou, in zoverre de persoon die het volgens de Communistische Partij... heel erg goed heeft gedaan in Tibet... die is vervolgens doorgeschoven naar Xinjiang. Ah, die is het daar aan herhaald. Alleen wel met een nog hardere ijzeren vuist eigenlijk. Dus het gaat daar een stuk harder eraan toe... dan dat het in Tibet eigenlijk gebeurde.
Maar ik wil even helemaal... Want ik ben nu een Oeigoer. Ik woon in Urumqi. Ik ben geregistreerd natuurlijk. Zoals ik ook in Nederland geregistreerd ben. Volgen ze me dan op straat als ik loop continu?
Ja.
Dus overal waar ik ga en sta...
In zoverre, er hangen natuurlijk overal hangen er camera's.
Het gaat erom, dat hangt in Nederland ook met mijn auto. Als ik
inderdaad, het hangt in Beijing, Shanghai ook.
Ja, maar alleen, het gaat natuurlijk om wat je ermee doet.
Inderdaad, het niveau zal in Xinjiang zal het gewoon een stuk hoger liggen... omdat de Oeigoeren gewoon als een risico worden gezien door de partij.
Dus je wordt overal gevolgd en ze hebben online, als je op je mobiel zit... dan weten ze van, nou, die heeft een VPN, die houdt dan extra in de gaten... en dan met face recognition op straat... straat, waar gaat hij nu naartoe? Ja. Of spreekt hij wel iedere avond af met andere mensen in een bepaald
Het lastige met die camera's is dat je natuurlijk niet zeker weet of er overal een facial recognition chip in zit.
Ja.
En het idee dat zo'n camera er hangt, dat is vaak is dat al een hele afschrikking. Maar het gebeurt zeker. Er wordt inderdaad, voor zover bekend, ook spyware inderdaad op telefoons van Oeigoeren wordt geïnstalleerd om in de gaten te houden wat ze doen of ze een VPN gebruiken. Maar het is zelfs zo dat ook op non-tech gebied dat er eigenlijk is gezegd tegen een aantal Han-Chinezen in Urumqi van jij wordt toegewezen aan een bepaalde familie en jij wordt eigenlijk een soort de Han-vriend van die familie en je gaat daar regelmatig ga je daar over de vloer.
Meer een soort controleur dus.
Ja, niet dat het werd een beetje gepositioneerd als vriendschap creëren. Maar uiteindelijk werd het natuurlijk door de groep ook niet zo ervaren.
Natuurlijk niet, nee.
En ik denk ook dat als dat gedaan werd door partijleden... Dat die ook wel een bepaalde extra opdracht daarbij hadden.
Ja.
Dus het is non-tech, het is tech wat er gebeurt. En als je naar het hele AI-gebeuren kijkt in China... alle gezichtsherkenning, alle spraakherkenning en dergelijke. Dan wordt dat door natuurlijk AI-bedrijven wordt dat ontwikkeld. Maar Xinjiang is natuurlijk tussen haakjes perfecte testing ground om dat ook gewoon allemaal daadwerkelijk in de praktijk uit te proberen.
Daar gaan ze gewoon vol voor.
Ja, overigens binnenkort komt er van Josh Shin. Komt er een boek uit wat er heel specifiek over gaat, over die surveillance.
En wie is Josh Shin?
Josh Shin is volgens mij is die van, ik dacht van de Wall Street Journal. Een journalist. Okay. En die hebben daar specifiek ook een boek uit over geschreven. Dus daar zullen heel veel details
in staan. Hoe schrijf ik die naam?
Josh, J-O-S-H. En Chin, C-H-I-N.
C-H-I-N.
En heeft hij geschreven samen met Liza Lin. En ik geloof dat in september uitkomt dat boek. Dus daar zal heel veel in staan.
Ja, en dan dus die... staan dus die 1,2 miljard Chinezen staan dus inderdaad allemaal in een database met het gezicht. Ja, dat is ook in Nederland zo. Dus op zich is het, wat ik zeg, het gaat om wat je ermee doet, maar daar volgen ze het wel. Nou,
ik weet niet of ze er allemaal... of iedereen met zijn gezicht geregistreerd zal staan.
Nou, als je een paspoort aanvraagt of een identiteitsbewijs, dan sta je er al in.
Ja. Klopt, ja.
Maar dan is het ook weer de vraag van hoeveel stemmen analyseer je en wat mensen zeggen. Halen ze dan gewoon, want dat is best wel veel. Wat ze zeggen ook altijd met de Google Home of de Echo van Amazon. Dat zeggen ze ook, ze nemen niet constant op, want dat is veel te veel data. Dat kan helemaal niet. Weet je of ze wel veel opnemen om dat te analyseren?
Weet ik niet. Ik denk dat, volgens mij hebben we het vorige keer ook gehad over WeChat, waarbij ik zei van als je een vinkje achter je naam hebt staan als een risicopersoon, dan kan de overheid bij de internetbedrijven heel erg veel data opvragen. Ik denk dat dat misschien ook zal gelden voor wat betreft smart speakers en dergelijke. Maar dat is puur een gok, een guess. Ja. Er is niet een case bekend waarmee je kunt zeggen van zie je, dat gebeurt.
Josh Chin is trouwens Deputy Bureau Chief China bij de Wall Street Journal.
Top.
Dat even.
Wat weet jij wat de mensen doen om er allemaal aan onderuit te komen?
De meeste mensen zijn er niet eens zo heel erg mee bezig in de praktijk. Het is ook iets wat heel erg tweeslachtig is. Want aan de ene kant worden ze heel erg in de gaten gehouden. Maar aan de andere kant zeggen mensen ook, juist daardoor voelen we ons veilig. En ik moet ook zelf toegeven dat in de tijd dat ik in China heb gewoond, en als ik in China ben, er zijn weinig zulke grote steden waar ik me heel erg veilig voel op straat, omdat er overal camera's hangen. Maar tegelijkertijd, wat je ook zegt, Ben, iedereen die kan in de gaten worden gehouden en worden gevolgd.
Oké, genoeg over de Oeigoeren. Ja, ik weet niet wat ik er verder nog. Ja, we weten dat de situatie er is en worden gevolgd en gemonitord en schijnen geavanceerd te zijn. We gaan dat boek lezen, dan weten we veel meer.
Ja.
Maar ik ga wel gelijk door op AI. Want ik wil wel weten over de tech-voorsprong die China wel of niet heeft. Van de week vond ik een fantastisch artikel van een zelfrijdende auto. En dat was een auto
Apollo.
Van Baidu.
Apollo Go. Ja,
Apollo Go, mooi. Mooi. En met die stuur die dan ingaat en uitgaat. Ja. En toen zat ik natuurlijk gelijk af te vragen als full self-driving weet je, of een beetje enthousiasteling. Hoe ver zijn ze? Zijn ze echt verder? Ook steden gaan er zelfs helemaal.
Ja, nou, helemaal.
Drivend, hè?
Het punt is, het gaat heel erg close-up. De initiatieven die je daarvoor ziet in de States en in China, die gaan vrij zitten elkaar Lijkt. Vrij dicht op de hielen.
Okay.
Wat er wel gebeurt in China, is dat ze zijn een stuk pragmatischer, dat ze veel sneller gaan testen. Dus er zijn al in de afgelopen jaren zijn er testen gedaan waarbij er robotaxis werden gebruikt, waarbij er echt nog een chauffeur achter het stuur zat, die kon ingrijpen. Dat is op een gegeven moment verschoven naar de passagiersstoel. En nu mag Baidu dus inderdaad in, volgens mij, Chongqing en, ik dacht, Wuhan. In ieder geval,
ja, Wuhan heb ik gehoord.
Ja, in twee steden.
Waar bij de mobility update.
Ja. Maar in twee steden mogen ze daar dus gaan testen zonder een driver erin. Nou, dat betekent dat er nog wel steeds meestal in een soort van controlecentrum mensen mee kunnen kijken en in kunnen grijpen.
Ja, met
en je moet het ook niet overdrijven, want het is meestal op een designated area.
Het is exact hetzelfde als met Waymo in Phoenix eigenlijk. Dus niks geavanceerde beter.
Vaak is het dan op een industrieterrein waarbij je in een vierkantje rond mag rijden. Dat is in Beijing bijvoorbeeld ook gebeurd. Wat ik wel heel interessant vind, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar waar ze mogen rijden in Chongqing. Want als er één stad is in China.
Chongqing niet. Waar is dat?
Nou, Chongqing, dat ligt een beetje in het midden van China. Maar Chongqing is een lage opgebouw. Dus je hebt echt wegen die over elkaar heen lopen. En het is echt een driedimensionale stad wat dat betreft.
Wat een land ook, hè?
dus ik ben wel heel erg benieuwd waar ze dat gaan testen. Want Chongqing is wel een hele interessante testcase.
Kun je zeggen dat de wegen, misschien heel generaliserend hoor, maar dat de wegen in China ordelijker zijn dan in westerse landen?
Ik denk dat dat je met name moet kijken naar de bestuurders die op die wegen rijden.
Ja, waar ik aan denk, en misschien is het een raar vooroordeel hoor, maar als ik me moet afvragen waarom gaat dat in Nederland met zelfrijdende auto's heel lang duren, dat is omdat in Amsterdam met de fietsers en de voetgangers die maar wat doen, en de toeristen trouwens ook, niet in de laatste plaats uit China denk ik dan opeens ook weer. Maar goed, er is zo'n chaos op straat dat zo'n auto werkelijk niet weet waar die moet kijken of wat die moet doen.
Ja.
Terwijl ik me, nogmaals, vooroordeel misschien, Chinezen zijn vrij gehoorzaam en gedisciplineerd. Die steken alleen over een zebrapad. Houden stil voor een rood licht. Nee, dus toch niet.
Moet je eens een zebrapad oversteken in China? Het rechtsafslaatverkeer stopt bijvoorbeeld niet, hè? Als je een zebrapad oversteekt. Dus. Ja. En ik heb altijd het idee, als je in China in het verkeer rondloopt, het is in steden als Shanghai en Beijing is wat beter, maar dat verkeersregels met name worden gezien als een suggestie.
Maar twee dingen. In Nederland hebben we natuurlijk wel hele goede lijnen, waardoor buiten de stad natuurlijk zelfrijden is prettig, omdat we goede lijnen hebben. In China zijn natuurlijk veel nieuwe wegen, nieuwe infrastructuur.
Dat speelt mee.
Waardoor ze ook beter met full self-driving kunnen.
Ja, heel veel steden zijn natuurlijk ook al gebouwd naar de toekomst toe. Hè. In bepaalde steden worden er ook met smart city concepts worden er al geprobeerd om de straat slim te maken in plaats van de auto. Hè. Dus dat de straat de auto vertelt wanneer die moet stoppen en wanneer die.
Dat is best handig.
Weet je wat zo vervelend is, Ed, als we met jou praten? Ik wil nog heel veel vragen, maar we komen niet verder. Maar ik moet
China
even door.
Deel 3.
Ik moet even door. Ja. Maar nog wel met AI. Maar even auto's nu hebben we nu gehad. Maar wel met AI. Kijk, AI, heel veel data, hele goede algoritme, hele snelle computers. Dat is de ontwikkeling. Data hebben ze. Algoritme kan ik niet inschatten, maar kan ik me niet voorstellen. Volgens mij zijn die Amerikaanse. Nee, ze dus ook goed zijn op de universiteiten top. 3, snelle computer, denk ik gelijk aan de Chips Act. Denk ik gelijk aan wat er nu in Taiwan gebeurt. Denk ik gelijk aan dat de snelle chip machines die ASML maakt niet naar China mogen. Dan denk ik, daar gaan ze achterstand in krijgen.
Voordat je hier een vraag aan vastknoopt. Ik vind het ook nog wel aardig om het te hebben over de Chinese Uber. Dat sluit misschien ook wel weer mooi aan.
Bij de auto's.
Maar
nee, gaan we zeker
als
doen.
Als suggestie.
Die moeten we echt pakken.
Maar eerst misschien
Uber.
Laten we eerst even jouw vraag over AI.
Uiteraard, was ook een grapje.
Op ons YouTube-kanaal van China Talk staat ook een video waarbij ik uitleg van wie ligt er nou voor? De States of China? En daar is eigenlijk geen antwoord op te geven, omdat voorsprong in AI, dat hangt af van de hoeveelheid data, de kwaliteit van de data, de kennis. Op het ene punt doet de steeds het beter. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis. Ja. Er zijn ook heel veel Chinezen die heel slim zijn, die in de steeds gaan studeren en die niet meer teruggaan. Ook omdat ze vaak interessanter werk kunnen gaan doen en meer vrijheid krijgen in projecten in de States dan als ze teruggaan naar China.
Maar het is nog veel ingewikkelder, want als je denkt aan bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wat een vorm van AI is uiteindelijk, hè, dan kunnen de Chinezen perfecte gezichtsherkenning hebben voor China.
Afrogan-Chinezen, ja.
Ja, precies.
En Oeigoeren dus ook. Maar
dat is aan ras gekoppeld.
Maar even dit misschien afronden, dan gaan ze het slecht krijgen. Want data winnen ze. Snap ik. En ze durven veel meer met data, veel meer te experimenteren. Maar je zegt kennis. Ze blijven achter in kennis. Dus dat wordt lastig. En om dat inhalen, nu denken de westerse universiteiten, kom maar. Maar dat kan minder worden. En de snelle computers, de snelle chips, krijgen ze in de toekomst ook niet. Moeten ze zelf gaan maken. Dus dat wordt ook lastig. Ja. Dus ik zie de toekomst van China heel zwart.
Inderdaad, die semiconductors.
Express, maar even.
Ja, die semiconductors hebben jullie natuurlijk vorige week ook uitgebreid over gehad. Goede uitzending trouwens. Dat is echt een bottleneck, is dat aan het worden.
Ja.
Kennis, dat kun je op een gegeven moment, als je mensen maar genoeg biedt, dan kun je ze op een gegeven moment wel weer aantrekken. Dus China biedt ook hele interessante packages voor zowel hun eigen volk als mensen uit andere landen, om daar in AI te komen werken. Iemand als Andrew Ng, die heeft ook een jaar of twee bij Baidu gewerkt. Die heeft meegewerkt ook aan AI-projecten daar. Nou, dat is een van de top AI-kenners wat dat betreft. Dus als je daar maar genoeg geld tegenaan gooit, dan kun je dat tot op zekere hoogte kun je dat wel oplossen. Maar er speelt te veel mee, te veel verschillende factoren en componenten om nu te zeggen van China of de States loopt voor.
Ja, Didi.
Precies.
De Chinese Uber.
Ja.
Want misschien wel even interessant. Uber heeft net, geloof ik, een kwartaal of zoiets met positieve resultaten afgesloten. Terwijl wij hier altijd tegen elkaar zeggen, Uber, dat kan nooit, dat hele verdienmodel werkt niet. Vorige keer met jou, Ed, hadden we het over de bezorgers. De flitsbezorgers, dat het daar toch in China ietsje anders werkt qua model dan in het Westen, dan bij ons hier in Nederland bijvoorbeeld. Dus hoe zit het met de Chinese Uber? Gaat het daar goed mee? Hoe werkt het verdienmodel?
Gaat het daar goed mee? Nou, het gaat er iets beter mee dan een paar dagen geleden. Nou, het punt is, je had in China had je twee grote ride-hailing companies. Je had Kwaidi en Didi Dacia.
Okay.
Die zijn op een gegeven moment samengegaan. En dan had je inderdaad Uber China had je ook nog. Die werd eigenlijk ook gefinancierd door Baidu weer.
Maar die zijn vertrokken.
En die zijn vertrokken. Eigenlijk wat er gebeurd is dat Uber toch wel in de gaten kreeg van dat gaan we hier niet winnen. Tegen de Chinezen.
Ja.
Het geld en de consumentensubsidies die er tegenaan gaan, dat is alleen maar geld verbranden.
Maar toen hebben ze nog een aandeel in Didi.
Inderdaad, ze hebben aandelen gekregen in Didi. En is dat een hele slimme deal geweest. Want als ze door waren gegaan, dan waren ze kapot geconcurreerd. Ja. Dus nu hebben ze een aandeel in Didi. Wat er vervolgens is gebeurd met Didi. Didi wilde naar de beurs toe. En vorig jaar, volgens mij op 30 juni, zijn zij naar de beurs gegaan in Amerika. Waarom in Amerika? Omdat Didi onvoldoende voldoet aan de vereisten voor beursgang in Hongkong of in Shanghai. Omdat de drivers, de chauffeurs en de auto's voldoen onvoldoende aan de eisen die er worden gesteld. Qua kennis en hoe nieuw die auto's zijn en dergelijke. Die strenge eisen die golden er niet. Ze zijn in de New York Stock Exchange zijn ze naar de beurs gegaan. Maar de Chinese overheid die had eigenlijk informeel hadden ze gevraagd van wacht er even mee, want we maken ons nogal zorgen over de data die jullie bij Didi hebben. Wat er namelijk speelt ook op dit moment is vanuit Amerika wordt er steeds meer gevraagd om openheid van boeken van Chinese bedrijven die daar op de beurs zitten. Ja. Dat geldt nu zelfs voor Alibaba. Als die niet binnen 3 jaar meer openheid in de boeken geeft, dan moeten ze daarvan
de beurs. Ja.
Dus dat is een hele reeks met Chinese bedrijven. En dat is onder andere door Luckin Coffee. Het schandaal met Luckin Coffee, die had gefraudeerd met verkoopcijfers, is dat gaan rollen. Dat vindt de Chinese overheid niet zo leuk. Want dan komen die Amerikaanse auditors die komen rondneuzen bij Didi. Ik vraag me af wat voor data die dan zouden willen zien.
Alleen maar financieel toch?
Ja, die gaan niet op consumentenniveau naar records in de database kijken. Maar daar maakt China zich toch wel zorgen over. En daarom had de Cyberspace Administration of China, die had gezegd tegen Didi, nog even niet naar de beurs toe, want we willen even zeker weten dat het qua cybersecurity allemaal goed zit. Dat er geen data vanuit China naar het Westen kan. De reden dat ze zich daar nogal zorgen over maakten is dat een aantal keren al was gebleken dat Didi heel erg veel met die data kon. Ze hadden een keer als een geintje met een krant hadden ze een analyse gedaan, waarbij ze keken naar taxiverkeer, of in ieder geval Didi-verkeer, vanuit overheidsgebouwen, en hoe laat dat dan was. En daar konden ze mee voorspellen waar er werd waar overwerk plaatsvond, bij welke overheidsdepartementen, en dat er daar waarschijnlijk dan nieuwe wetgeving zou gaan komen in de komende weken.
En dat dus, was in waar hadden ze dat gedaan?
Dat is al een x aantal jaar geleden.
Ja, maar in welke stad?
In Beijing was dat volgens mij.
Yeah.
Dus sindsdien is de
en
overheid.
Hoe kwam dat dan naar buiten?
Dat is een nieuwsbericht geweest in de krant. Van
ze hebben heel veel minder naar een strafkamp gestuurd. Maar dat,
dus dat gewoon op basis van analyse van data. Van ja. Welke taxiritjes vanuit overheidsgebouwen. Nou, dus de overheid die had gezegd van Didi, wacht even. Didi heeft gezegd van nou zal dat echt zo'n heet hangijzer zijn. Het is niet formeel neergelegd. Die is naar de beurs gegaan. Ze hebben dat een dag voor de viering van het 70-jarig bestaan geloof ik van de Volksrepubliek. Hebben ze dat gedaan. Met heel weinig PR. Ze hebben gezegd van nou, omdat we don't want to steal the thunder of de viering van de Volksrepubliek. Heel veel mensen denken van juist omdat dat misschien een moment is dat
onder de radar
overal.
Ja.
Ergens anders op is. Twee dagen later na die beursgang hebben volgens mij 7 verschillende, misschien zelfs 7 à 10 verschillende overheidsinstanties zijn een onderzoek begonnen bij Didi. De app is uit de App Store gehaald. Uiteindelijk is Didi ook in mei dit jaar volgens mij delisted. Is van de beurs gehaald. En Didi heeft dus geen nieuwe klanten kunnen
kapot
werken.
Gemaakt.
Nou, in zoverre, ze hebben gewoon gezegd van wij gaan nu een onderzoek bij jullie instellen. Eigenlijk tussen de regels door, jullie hebben niet geluisterd naar ons verzoek.
Ja, maar uit de App Store, dat betekent.
Dat betekent nou in zoverre dat iedereen die app al heeft,
kan
blijven gebruiken, maar je kan geen nieuwe klanten werven.
Ja.
Dus ze begonnen ook in de afgelopen jaar begonnen ze marktaandeel kwijt te raken aan concurrenten, kleinere concurrenten, want Didi had meer dan 90% marktaandeel. Een paar weken geleden, volgens mij 2 weken geleden, is er uiteindelijk na een jaar bekend geworden dat ze 1,2 miljard boete krijgen. En er is bekendgemaakt van waar krijgen ze die boete dan om? Onder andere voor violations van de Personal Information Protection Law. Heel veel data die die verzamelt in die app.
Privacy schending.
Privacy schending, terwijl die wet eigenlijk pas in november vorig jaar ingevoerd is. Mm-hmm. Dus na de inval bij Didi. En op basis van data security en cybersecurity wetgeving. Alleen wat Didi dan aan overtredingen zou hebben, want dat gaat over het delen van data buiten de grenzen van China, dat is niet omschreven. Waarom niet? Dat is cybersecurity en dat is een staatsgeheim. Dus dat is niet omschreven. Het enige wat er feitelijk omschreven is, zijn schendingen van de privacywetgeving. En als je dat leest, dan denk je van oh, die verzamelt er wel heel erg veel data. Maar de meeste andere Chinese apps en ook westerse apps, die doen waarschijnlijk exact hetzelfde. Maar ze hebben wel 1,2 miljard dollar aan boete gekregen. En ze zijn nog niet terug in de App Store, maar het is wel een moment dat ze weer kunnen gaan bouwen aan een verdere toekomst. En vervolgens willen ze waarschijnlijk ook weer naar de beurs in Hongkong, maar zullen dan waarschijnlijk niet voldoen aan die regels voor de chauffeurs en de auto's.
Ja. Ik heb misschien wel 2 vervolgvragen. De eerste is deze. Je ziet bij westerse techbedrijven breaking rules. Dus Uber die bewust breaks rules en ze kijken hoe ver ze komen en dan gaan ze allemaal rechtszaken beginnen en dan komen ze ergens uit. Is die mentaliteit, is dat ook zo in China? Breaking rules heel bewust?
Het feit was dat de regels meestal ontbraken. Die waren er meestal nog niet. Net zoals dat vorige keer hebben we het gehad over die antitrust law. Hè, antimonopolie-wetgeving en mededingingswetgeving.
Ja.
Die is er eigenlijk pas vrij laat gekomen. Dus het was een soort van wild westen waar heel veel mocht. En aangezien er nog geen regels bestonden, deed iedereen dan vervolgens zoveel mogelijk. En dat is in het afgelopen jaar met name zijn de teugels heel erg strak aangetrokken. Zelfs zover dat China nu op een aantal vlakken, wat we vorige keer ook bespraken met bijvoorbeeld algoritmes en deepfakes, voorloopt op wat wij al doen.
Ja.
Dus dat is nu heel erg streng. En dat heeft ook een enorme impact gehad op de beurswaarde van een aantal bedrijven. En dat het ook moeilijk is voor een hoop van die Chinese bedrijven om nieuw geld aan te trekken. Want ja, de investeerders die maken zich toch wel zorgen over hoe streng het allemaal is geworden.
Ja. Zullen we gaan naar Jack Ma?
Ja.
Dat is een interessante man.
Nou, dat is de statement van het jaar.
Ja. Jack Ma, de CEO van Alibaba. Of dat doet hij
end
voor...
group.
Nee. De end group, nee, daar is hij mee gestopt. Hij is eruit gegaan en iemand anders doet
hij
het
is
nu.
In 2019 is hij uit Alibaba gestapt.
Maar de founder is
maar hij heeft nog wel iets van 5% van de aandelen. Met een belangrijk hoger stemrecht dan de normale aandelen. En je had natuurlijk End Group. End Group is eigenlijk afgesplitst. Alipay, de betaaltool van Alibaba. Dat is afgesplitst net voordat Alibaba naar de beurs ging in 2014. Waar onder andere SoftBank en Yahoo niet zo heel erg blij mee waren. Want dat had Jack Ma gedaan zonder even met hun te overleggen als grootste investeerders in het bedrijf. En daar is End Financial en later omgedoopt naar End Group is daaruit ontstaan.
Ja. Hoe gaat het nu met hem? Hoe gaat het met de Ant Group? En hoe gaat het met Alibaba? Ja. Want ik denk daar gelijk namelijk aan mijn AliExpress.
Ja. AliExpress is weer een onderwerp op zich.
Dat is zeker een onderwerp. Ja,
dus daar komen we ook nog op terug.
Ja, graag.
Hoe gaat het met Jack Ma? Nou, Jack Ma die heeft zich een tijdje heel erg koest gehouden. Want die heeft natuurlijk een speech gehouden in november. Was dat oktober of november 2020. Een aanjager geweest voor het stilleggen van de beursgang van Ant.
Wat was er ook weer mis met die speech?
Nou, hij heeft in principe heeft hij tegen de financiële autoriteiten in China gezegd dat ze een stel oude lullen waren die hele ouderwetse methodes gebruikten voor het geven van consumentenleningen en dergelijke.
Oké.
En ja, Jack Ma is nogal een uitgesproken persoon, dus dat was niet heel erg subtiel zoals hij dat gedaan had. Dat is een aantal mensen in de verkeerde keel gehad geschoten. Dus ik denk dat een hele hoop wetgeving die ook al in de pipeline zat, die is sneller doorgevoerd. En men is kritischer gaan kijken naar Ant Group.
En hij is toen ook een tijd verdwenen, hè?
Nou, ja, verdwenen. Hij is een tijd niet zichtbaar geweest in het publiek.
Ja,
dus,
want nou ja, hij was van de radar in ieder geval.
Hij is van de radar, inderdaad.
En ik heb dat niet zo vreselijk goed gevolgd. Niet zo goed als jij ongetwijfeld. Maar ik heb hem wel eens afgevraagd. Is hij naar een heropvoedingskamp
ja,
gegaan?
Ja, precies.
Nou, dat hij gewoon thuis in de huisarrest.
Nee, gewoon heropvoedingskamp wellicht.
Op Twitter inderdaad gingen de wildste verhalen gingen er rond. Ja. Maar je kunt ervan uitgaan dat er eigenlijk tegen hem wel was gezegd van... hou je maar even koest. Joe Tsai, de tweede persoon eigenlijk bij Alibaba.
Gaat met je jacht of zo?
Nou, ik denk niet dat hij meteen met zijn jacht is weggegaan. Hij is in januari ook wel verschenen in een livestream met een project met leraren op het platteland. Waar hij voor het eerst weer zichtbaar was. Uiteindelijk is hij ook weer buiten China gekomen. Hij heeft inderdaad een jacht. Het ligt regelmatig in de Middellandse Zee. Hij is vorig jaar is hij bij de World Horti Center geweest.
Gezellig.
Week of 2-3 geleden volgens mij in Wageningen. Op de universiteit in Wageningen is hij ook geweest.
Okay.
Want hij houdt zich heel erg bezig met tuinbouw. En wat kan China leren van wat er onder andere hier in Nederland aan horticulture ontwikkeld.
Terug naar Alibaba, AliExpress. Dat vind ik namelijk interessant. Want ik even een voorbeeld. Ik kocht in New York een leren bandje voor mijn Apple Watch voor $179. Toen kocht ik er 7 bij AliExpress voor iets van 3 euro per stuk. En die gingen langer mee dan die officiële bandje van Apple. Ja. Dat is best erg.
Ja, ja.
Dus topwinkel. Maar ik koop alleen maar bandjes, verder niks. Maar goed, het is niet zo groot geworden als wij heel veel
mensen. Is het een winkel? Is het niet meer een distributiecentrum? Want...
Nee, het is eigenlijk een platform.
Het is gewoon een
Market. Ja, precies. Ja,
het is gewoon Amazon en dan.
Dus je kunt met je winkel kun je op AliExpress gaan staan.
Ja, in eerste instantie was dat met name bedoeld voor Chinese verkopers. En met name Chinese fabrikanten, want daarom is het zo goedkoop. Dat vaak Chinese fabrikanten eigenlijk rechtstreeks aan de consumenten hier verkopen. Ja. En dan door een verdrag, een postverdrag, ook tegen hele lage postprijzen konden leveren.
Is dat nog zo?
Dat is aan het veranderen. Dat gaat nu in de komende jaren gaat dat een x-aantal procenten omhoog. Dat is een van de dingen die Donald Trump er heeft doorgedouwd. Om een meer level playing field te krijgen. Dus zo nu en dan deed die Trump deed ook nog wel wat goed, wat dat betreft. Het is een marktplaats, in eerste instantie dus voor Chinese fabrikanten. Maar zij bieden ook steeds meer mogelijkheden aan westerse partijen om ook te verkopen op die marktplaats.
Ja, die willen daar al te graag tussen staan.
Soms wel, dat ligt eraan. In Spanje bijvoorbeeld doen ze dat al met heel veel lokale handelaartjes. Maar ze proberen eigenlijk ook om grote westerse merken op AliExpress te krijgen. Maar die hebben zoiets van, hey, dat past niet binnen onze positionering. Dat is AliExpress, dat is goedkope meuk. Dat willen wij niet met ons ja, groot westers merk tussen staan. Dat past niet bij ons.
Maar ik had verwacht, weet je, ik dacht zo goedkoop, dat groeit sneller. Maar dat valt toch tegen.
Ja, klopt. En dat heeft er met name mee te maken dat het geen prioriteit heeft gehad bij Alibaba. Alibaba die is natuurlijk in 2014 naar de beurs gegaan. Een hele hoop geld opgehaald. Er zat nog heel veel groei zat er in de Chinese e-commerce markt. Omdat steeds meer mensen kwamen online. Steeds meer mensen gingen kopen. Ze kregen, vervolgens kregen ze te maken met de hele grote concurrenten in de eigen markt. JD.com, Pinduoduo, Meituan die ook steeds meer op het terrein van Alibaba begon te komen. Dus daar is eigenlijk de prioriteit altijd naartoe gegaan. En ik heb de afgelopen maand heb ik heel veel onderzoek gedaan naar cross-border commerce vanuit China naar het westen toe. Dus daar vind je op onze website vind je daar ook heel veel artikelen over. En daarbij onder andere een artikel tegengekomen dat eigenlijk AliExpress het een beetje verkloot heeft. Doordat Alibaba er te weinig aandacht aan heeft gegeven in de afgelopen 10 jaar. Want AliExpress bestaat nog niet zo heel lang. Maar dat nu gaat veranderen. Want het is samengevoegd met Lazada. Dat is eigenlijk de e-commerce partij van Alibaba in Zuidoost-Azië. Die doen het wel heel erg goed. Dat is één nieuwe divisie geworden. En ze willen daar meer gas op gaan geven. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Chinese economie die kwakkelt een beetje. Maar de REX is er ook uit. De meeste mensen die online gaan, zijn al wel online. Ondanks het feit dat er maar 70% van de mensen echt online is. Dus de eigen markt groeit niet meer zo. Dus ze kunnen alleen nog maar of naar het platteland, waar nog groei te behalen is in China. Ja. Maar daar zijn de besteedbaar inkomens veel lager. Of meer naar het buitenland. En dat is iets wat Alibaba ook al jaren in zijn doelstelling heeft staan. Ze willen 2 miljard klanten hebben wereldwijd. Niet alleen in China.
Ja. Mag ik door? Ja. Nu we toch bezig zijn met van China naar Europa. Ik vind Oppo ook wel een interessante partij. De derde na Apple en Samsung manufacturer van de wereld. Dat vond ik ook opvallend toen ik die getallen hoorde. Vaak goedkoper en dan gaat het beter, weet je, maar redt zo'n Oppo dat? Of zeg je van, het is weer leuk geprobeerd, maar uiteindelijk wordt het toch lastig?
Ja, ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gezien.
Ja, in Duitsland ze hebben een IP-infringement met Nokia. Ze moeten gaan betalen.
Dus ik verwacht dat dat ook nog wel een staartje dan zal gaan krijgen.
Ja, maar dan kun je ook gewoon betalen, klaar.
Van Europa en de wereld. Oppo, Vivo en OnePlus is eigenlijk gehoord allemaal bij één en hetzelfde bedrijf. Dus er zijn 3 verschillende telefoonmerken, maar het hoort allemaal bij 1 bedrijf. En die hebben het heel erg goed gedaan in China, in eerste instantie. In China had je met name Xiaomi, die in het begin heel erg populair werd. Maar Xiaomi verkocht alleen online. En toen kreeg je Oppo en Vivo. En die hadden franchise winkeltjes. Dus die waren heel erg aanwezig in het straatbeeld. En daarna is Xiaomi ook veel meer winkels gaan creëren in China. En die zijn dus, net zoals Xiaomi heeft gedaan, nu de wereldmarkt opgegaan. Ook omdat inderdaad de groei begint er een beetje uit te raken. Dus dat soort dingen zullen we steeds meer gaan zien van Chinese producten die deze kant op komen.
Mm-hmm. Ja, ik dacht ineens nu even terug naar China. Apple, hebben ze nu andere voorwaarden in China? Dus hebben ze dat echt aangepast? Dat we mogen bepaalde apps niet, heel veel apps mogen niet in China. Dus de Chinese overheid die zit in de voorwaarden van de App Store. Hebben ze echt een C in en Apple luistert daar blind naar. Ja, en geven ze bijvoorbeeld ook voor een Chinese gebruiker. Dus Apple is nu privacy in het Westen. Is dat in China helemaal geen privacy? Want jouw data, wat je allemaal gebruikt op je iPhone, gaat wel naar de Chinese overheid?
Nou, in zoverre wat ik weet is dat kijk, je hebt natuurlijk zoiets als cyber sovereignty. Hè? En daar is op zich niks mis mee. Dat elk land in principe kan bepalen wat er op het internet in dat land wel of niet mag.
Ja.
Het enige probleem is natuurlijk dat wat in het ene land mag, mag in het andere land niet. Nou, China is daar heel erg streng in. En die wil bijvoorbeeld dat er geen VPN-apps in de App Store van Apple zitten. En dat er ook bepaalde andere apps gewoon niet beschikbaar zijn. Dus op dat gebied bepaalt China wat er in de Apple App Store mag en wat er niet in mag. Doet India bijvoorbeeld ook. Hè? Dus dat is niet iets wat heel specifiek is voor
Rusland.
Wat er daarnaast gebeurt is dat de overheid heeft gezegd van, ja, allemaal leuk en aardig, Apple, dat je een hele hoop data hebt van onze inwoners, maar dan wel op de servers hier in China. Dus de Apple-data van de Chinezen staat allemaal op servers in China.
Mooi.
Vervolgens, kijk, wat je weet is dat bij Chinese internetbedrijven dan vervolgens geldt, wat ik al vertelde, dat als er een vinkje achter je naam staat, dan kan de overheid op basis van binnenlandse veiligheid naar je toe komen en zeggen van, we willen die data van die persoon hebben. Theoretisch zou je dus zeggen dat waarschijnlijk ook voor Apple geldt.
Ja.
Of dat in de praktijk gebeurt, weet ik niet. Maar het lijkt mij waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, dat ja, als ze bij. Want meestal gebeuren dat soort datacenters dan in een joint venture.
Mm-hmm.
Dat ze daar ook aan kunnen kloppen en zeggen van op basis van wetgeving voor binnenlandse veiligheid willen wij de data van deze specifieke persoon bekijken.
Ja. En daar mag ze het ook gelijk het maken van de telefoons. Dat ze daar schaal hebben. Dus de connectie met Apple. Nergens ter wereld kan je zoveel telefoons laten maken.
Ja, het is Foxconn natuurlijk.
Ja, Foxconn, maar nergens kan dat.
Ja.
Dus Apple zit ook onwijs vast aan China.
Ja, hoewel ze al wel beetje bij beetje aan het verschuiven zijn. De iPads worden nu al grotendeels in Vietnam gemaakt. Ja. Dus,
maar die schaal kan Vietnam in vergelijking met Foxconn niet maken.
Nu in ieder geval nog niet.
Nee. Maar goed, dus ze zijn aan elkaar veroordeeld.
Ja.
Dat is een nadeel.
Ja, en het is een hele belangrijke markt ook. Hè. Vergis je niet voor Apple. Voor de winstgevendheid van Apple is China heel erg belangrijk.
Ja.
Zijn we al toe aan technologie in het algemeen?
Ja, natuurlijk.
Nee, daar ben ik zo benieuwd naar, want... We hebben het nu over allerlei aparte onderwerpen. Maar hoe zit het eigenlijk met de technologische achtergrond van de leiding in China? Als je dit allemaal zo hoort, dan denk je van nou, ze zullen er wel een hoop verstand van hebben. Aan de andere kant zijn het ook allemaal oude mannen. Dus zijn ze nou zo flexibel en hebben ze zich zo goed heropgevoed, zou ik bijna zeggen? Of zijn ze in elk geval slim genoeg om de juiste deskundige te kiezen... en de juiste deskundigheid in? Hoe werkt dat daar? Hier in Nederland, laat ik even alleen naar Nederland kijken... nou, je kunt ook naar Amerika kijken... dan denk je toch vaak van, nou, het zijn allemaal alfa's... En het zijn oude kerels.
Moeten we weer even denken aan Wim Kok met de muis op het scherm.
Ja, dat bijvoorbeeld.
Of dat verhoor van Mark Zuckerberg in Amerika. Dat mensen niet begrepen hoe die
plaatsen. Mr. Senator, we run ads. Ja, dat werkt precies.
De hooggeplaatste Chinese leiders zijn wel technocraten wat dat betreft. Ze hebben allemaal wel een technocratische achtergrond. Of een technische, technologische achtergrond. Maar niet zozeer op digitale technologie.
Mm-hmm.
Daarom zie je dat er zijn ook heel veel projecten bijvoorbeeld in de bouw van stuwdammen en dergelijke, waar ze zich mee bezig houden.
Natuurlijk ook zo.
En infrastructuur en dergelijke. Maar kijk, die digitale technologie is de afgelopen 20 jaar met name heel erg belangrijk geworden. En wordt ook gezien als een heel belangrijke strategie om de economie naar een hoger platform te krijgen en omhoog te kunnen in die value chain. Dus dat krijgt echt heel erg veel aandacht van de Chinese overheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Li Keqiang, de premier in China, die is op een gegeven moment gekomen met Internet Plus. Nou, je hebt internet, maar Internet Plus is dat je ook gaat digitaliseren naar de verschillende bedrijven toe. Dat de industrie eigenlijk gebruik gaat maken van de mogelijkheden van internet. Dat je smart manufacturing bijvoorbeeld gaat toepassen.
Ja.
Dat je de verkoop koppelt aan de productie. Dat soort zaken. Dat hele idee van Internet Plus kwam af van Pony Ma. Dat is niet de broer van Jack. Pony Ma is de CEO van de founder van Tencent. Onder andere bekend natuurlijk van WeChat.
Mm-hmm.
Dat is een idee van zo'n heel belangrijke CEO. Dus er wordt heel goed naar die CEO's ook geluisterd. Die hebben vaak ook een zetel in het volkscongres. Waarbij zij ook ideeën aanbrengen. En daarnaast zijn er hele goede denktanks. Vaak als onderdeel van grote universiteiten. Bijvoorbeeld een Tsinghua University. Die ook helpen bij het maken van beleidsplannen. En de afgelopen jaren... pak ik regelmatig zo'n beleidsstuk erbij. Een beetje waar willen we naartoe met de technologische ontwikkeling? En dat zijn hele goed doordachte stukken die eigenlijk de overheid dan opneemt van, nou, dit is een beleidsstuk en dit gaan we dan vervolgens gaan we ook doorvoeren. En dus deels wordt dat dan gestuurd door wat de leiders tegen zo'n denktank zeggen, wat die leiders willen.
Ja.
Maar ook het advies van wat zo'n denktank vindt, wat bijvoorbeeld moet gebeuren met de platform.
Maar de antwoord op mijn vraag is dus, als ik het even filter, even generaliserend gesproken, de politieke leiders in China hebben over het algemeen wel een wetenschappelijke opleiding. Zijn ook wel in staat om wat technische informatie en overwegingen te begrijpen.
Ja.
En hebben daar een visie op.
Ja. Anders dan, en laten zich daar heel erg goed in adviseren.
Ja, anders dan zeg ik ook weer heel generaliserend in Nederland.
Ja.
Wat ook interessant is, in Japan is als je een nieuwe gadget geeft, oh shit, hoe werkt dat? Hey, wat interessant. De gemiddelde mens, hè? Ik generaliseer. In Nederland is veel meer van, ja, wat een gedoe. Het moet werken, anders wil ik wil het niet uitzoeken.
Ja.
Dus mensen zijn, het moet werken, anders niet. En in Japan is het van, dan gaan ze onderzoeken. We hebben onderzoekende geest naar technologie. Hoe zit dat in China?
Ja.
Dus de bevolking is ook onderzoekend.
Inderdaad, heel erg nieuwsgierig naar nieuwe technologische mogelijkheden.
Dat is ook een voordeel.
Ik laat bij mijn lezingen laat ik ook vaak een plaatje zien waarbij je een westerling ziet en een Chinees. Dat is uit een serie met zie je twee poppetjes. Eén in een blauw vlak voor het westen en één in een rood vlak. En die in het rode vlak, die Chinees, die staat heel geïnteresseerd te kijken naar een driehoekje wat hij op zijn hand heeft liggen. Mm-hmm. En dan zie je die westerling, die zie je daar echt een paar meter vooraf naast aan kijken van wat ligt daar op de grond? Wat is dat voor een driehoekje?
Ja, niet
wat
erbij komen.
En dat zie je dus, die nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen.
Ja.
En met name ook dingen die het leven gewoon vergemakkelijken. Nou, dat is waarom WeChat met alle functionaliteit die daarin zit zo populair is geworden. Heeft heel erg sterk geholpen bij die hele snelle innovatie eigenlijk in de digitale wereld in China. En in eerste instantie hoorde je ook vaak dat mensen zeiden van, nou, die Chinezen maken zich niet druk om de privacy. Die kijken alleen maar naar gemak. Maar dat is wel veranderd in de afgelopen jaren. Die zijn er kritischer op geworden. Van wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn data? Maar die convenience en het uitproberen van nieuwe dingen die het leven makkelijker maken, dat is echt typisch iets wat je ook in China ziet.
Ja, ja. En de Chinese leiders, worden die gesignaleerd met smartphones? Staan die bekend als nieuwsgierig?
Ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit op een foto zien staan met een smartphone.
Dat beeld,
ze
zullen er ongetwijfeld voor te stellen. Ja.
Zullen ze wat hebben? Maar ik denk dat ze wel heel erg voorzichtig zijn met smartphone gebruik. Want ja, je moet je niet vergissen, de CCP is niet een homogene entiteit. Hè. Er zijn ook heel veel strijdende facties die eigenlijk binnen die partij spelen. Dus,
je weet maar nooit wie afluistert, wil je zeggen.
Inderdaad.
Ja.
Ik zou als Xi Jinping me toch best wel zorgen maken als ik WeChat zou gebruiken van waar komt die data allemaal bij.
In terecht? Sommige gevallen is dat juist een teken van dat je begrijpt hoe de technologie werkt. Hè? Dat je er juist heel voorzichtig mee omgaat en weet wanneer je het links moet laten liggen.
Ja. Nou, dus er staat bijvoorbeeld in, noem nog even een boek, Influence Empire van Lulu Jilin-Chen. Mm-hmm. Dat gaat helemaal over Tencent en WeChat. Er staat ook een case in over een vrij hooggeplaatste overheidsambtenaar in China die via een connectie bij Tencent gewoon berichten van een andere politicus eigenlijk achterhaalde.
Zo, ik denk aan de Pegasus software. Dus wij moeten dure software kopen in Israël.
Je betaalt gewoon een bribe
group.
Dus, ja.
Hey, en hoe zit dat met de rol van technologie in het politieke proces? Toen hier in het Westen internet opkwam, toen waren er allerlei heilsverhalen van dat gaat de democratie versterken en het gaat het onderwijs verbeteren en allemaal van dat soort zaken. Intussen lijkt het erop dat het wat anders uitpakt. Hè, want mensen blijven ontzettend dom doordat ze alleen maar met fotootjes in de weer zijn op Instagram. Zeg ik weer heel generaliserend. Ja. En ik hoor eigenlijk ook van jou dat in China, nou ja, het verhaal over de Oeigoeren bijvoorbeeld, dat de technologie de dictatuur erg helpt.
Ja.
Maar aan de andere kant kun je ook het omgekeerde wel voorstellen, hè? Dat encryptie, VPN's en zo, daarom zijn ze ook verboden, dat die handig zijn in handen van activisten. Hoe denk jij dat in China, hoe gaat die krachtmeting uitpakken?
Ja. Nou, als je een pak een beetje 20 jaar terug gaat, ten tijde van Bill Clinton, die heeft op een gegeven moment eens een keer geroepen van internetcensuur is nailing jello to the wall. dat is gewoon niet te doen. En daar had hij het over China. Van nou, dat is kat en muis, dat krijg je niet voor elkaar. En dat is dus niet zo gebleken dat China can nail jello to the wall, zoals we hebben kunnen zien. Maar toen ik zelf in China woonde, mijn allereerste artikel wat ik heb geschreven over China was dat Weibo, zeg maar de Chinese Twitter, de hele politieke cultuur zou gaan veranderen in China. Omdat er op dat moment heel veel publieke discussie online was op microblogs. Heel veel kritiek met name ook op lokale overheid. Er was een treinbotsing tussen twee hoge snelheidstreinen die op elkaar klapten. Bleek achteraf allemaal te maken te hebben met overheidsgeld wat aan de stok was of aan de strijkstok was blijven hangen met allerlei bribes en omkopingsschandalen. En daar was enorme ontevredenheid over het volk. En dat begon echt helemaal op te borrelen. En toen heb ik in mijn allereerste artikel ook geschreven: dit gaat gewoon alles veranderen. Mm-hmm. Microblogs. En uiteindelijk is er in 2013, misschien wat dat we het de vorige keer ook over hebben gehad, een wet ingevoerd dat als je geruchten verspreidt op sociale media, dan kun je voor 3 jaar de bak in gaan als dat veel gedeeld wordt. Dus de overheid heeft dat helemaal weer naar zich toe getrokken. Is de narrative weer helemaal eigenlijk gaan bepalen wat er wel en niet kan worden gezegd. Er komt nog eens een sausje met de propaganda komt daar overheen. En daar komt de internetcensuur overheen. Dus dat blijkt in de praktijk gewoon helemaal niet zo te zijn. Terwijl we dat meerdere keren dus in het verleden hebben gedacht dat die digitale technologie de wereld zou gaan veranderen in China. Maar het is meer wat jij zegt, Herbert, dat het gewoon gebruikt wordt inderdaad om de doelstellingen van de overheid eigenlijk te behalen.
Dus de overheid / de dictatuur wint in feite daar.
Ja.
En zijn geen tekenen van het omgekeerde.
Nou, je ziet dat er continu een kat-en-muisspel bezig blijft in China. Als er bijvoorbeeld een bepaalde term wordt gecensureerd in Chinese tekens en de Chinese taal, heb je heel veel homofoben. Dus woorden die hetzelfde klinken, maar een ander karakter zijn. En dan wordt er gewoon daarmee gespeeld om te proberen die censuur te omzeilen. Alleen de software die dat herkent, en die algoritmes worden ook steeds slimmer, dus dat wordt steeds moeilijker. Dus hele leuke cases die ik onder andere in die presentatie die je ook heb gezien over internetcensuur heb zitten, die kunnen tegenwoordig niet meer. Die werken niet meer in dat soort kat-en-muisspel symbolen gebruiken. Dus dat wordt steeds moeilijker.
Ja. En sorry.
Ja, dus wat zijn de consequenties daarvan? Dus zeg maar voor de samenleving. Ja. Dus het is steeds meer censuur. Merk je nu al, dan denk je natuurlijk gelijk naar 1984, noem allemaal maar op. En dat heb je bijna in China, of niet aanhalingstekens, weet ik veel. Maar misschien wat voor, dan heb je heropvoedingskampen. Ja, dat is vervelend, vinden wij vanuit ons westerse blik. Maar een Han-Chinees zegt, ja logisch, je wordt beschermd door onze overheid. Dus wat zijn de consequenties? Inderdaad, dat er misstanden zijn met mensen, dus mensenrechten. Of zie je andere consequenties?
Nou ja, kijk, wat zijn de consequenties? Het doel wat er eigenlijk achter zit, is dat de overheid sociale rust en stabiliteit wil behouden. En,
gelukt.
Ja, en dat lukt ze dus steeds.
Top.
En zo nu en dan glipt er iets doorheen. Kijk, de andere kant is inderdaad ook dat volgens mij hebben we het daar ook over gehad de vorige keer, dat mensen zijn zo slim als de informatie die ze krijgen. Dus ze weten gewoon een hele hoop dingen, weten ze ook
mensen
niet.
Mensen worden dommer.
Of vertrouwen de informatie ook niet meer. Hè? En dat is dus een van de dingen die je nu dus ook ziet gebeuren in China. Dat een van de redenen dat zero-covid-beleid nog steeds gehandhaafd wordt in China, is omdat er gewoon de oudere inwoners veel minder gevaccineerd zijn dan de jongeren. En dat ze daardoor de samenleving niet op kunnen gooien. En dat heeft er onder andere mee te maken, is dat er heel erg veel fake news zich verspreid heeft. En dan denk je van, waarom hebben ze daar niks tegen gedaan, terwijl ze daar wel de mogelijkheid toe hadden.
Ja. Nou?
Ja, ja.
Nou, waarom niet?
Nee, dat is eentje.
Dat is gewoon gek.
Ja, dat is heel merkwaardig. Ik denk dat het waarschijnlijk geen prioriteit heeft gehad. Aan de andere kant heb je ook zoiets dat, ja, er is ook wel bekend dat de westerse vaccins beter zijn dan degene die de Chinezen gemaakt hebben. Maar dat is natuurlijk een enorm gezichtsverlies als de Chinese leiders zeggen van, nou, laten we die Pfizer-vaccins maar gaan importeren en hier gaan inzetten, in plaats van wat we zelf hebben ontwikkeld.
Ja, en als je precies, en als blijkt dat die Chinese vaccins minder goed werken dan de westerse, dan is het eigenlijk ook gezichtsverlies.
Ja. Dus ja, de informatie wordt heel erg gestuurd daar natuurlijk.
Maar dan ondermijnt dus het vertrouwen in de overheid, maar ook straks in elkaar.
Ja.
En het stimuleert intelligentie niet.
Intelligentie, ik denk dat
het ontwikkeling van je bewustzijn, omdat je minder perspectief hebt.
Het is een mooie quote, ik weet niet wie het gezegd heeft, maar the brainwashed don't know that they are brainwashed. Als je niet weet dat je bepaalde informatie mist, dan neem je dat voor waar aan. En dan kun je het in sommige gevallen ook niet wantrouwen, want je denkt dat de waarheid is.
Ja.
Dus, maar in andere gevallen, met name de jongere generaties, met name Chinezen die ook in het buitenland hebben gestudeerd en andere zaken hebben gezien. Nou, mijn eigen tolk die ik had in China, die is op een gegeven moment in het Verenigd Koninkrijk gaan studeren. En die heeft toen voor het eerst ook videobeelden gezien van Tiananmen Square.
Wow.
Die dacht dat dat gewoon daarvoor allemaal verzonnen was door de westerse media. Was haar door haar opa, die haar had opgevoed, verteld. Heeft het toen voor het eerst gezien. En toen heb ik er ook gevraagd van, wat vind je hier nou van? En zegt van, nou, ik ben nog steeds heel erg trots op mijn land, maar ik ga wel anders nadenken over onze leiders, onze overheid.
Ja. Ik heb ook wel eens horen verluiden dat als de welvaart toeneemt, dat mensen dan vanzelf meer vrijheden gaan opeisen. Is daar China enig teken van? Dat zou je dan langzamerhand wel een beetje moeten zien.
Nou, ik zat regelmatig toen ik in China woonde. Dan gingen we s'avonds naar de barbecue buiten op straat met een fles bier erbij. En dan gingen we daar met een paar lawaai, een paar buitenlanders, gingen we uit verschillende landen over filosoferen. En dan zeiden van al die Chinezen die aan het studeren zijn in het buitenland en die dit door soort dingen, bijvoorbeeld het Plein van de Hemelse Vrede, dus voor het eerst zien, die komen terug en die pikken dat
met
niet meer.
Democratische eisen.
Die eisen dat. En dat blijkt dus ook gewoon niet zo te werken. Want uiteindelijk als je terugkomt, die mensen die willen gewoon ook een normaal leventje en een gezinnetje stichten en een goede baan.
Willen niet allemaal activisten
worden. Welvaart. En als ze ervoor kiezen om activist te worden, ja, dan zet je al dat soort dingen op het spel. Dus het is gewoon een simpele trade-off die ze elke keer maken. Een simpele afweging van wat vind ik belangrijker. En ja, als ik in het buitenland gestudeerd heb en ik zie wat er allemaal mis is en wat er gecensureerd wordt en wat er achter wordt gehouden, dan is het toch niet belangrijk genoeg voor mij om daar mijn carrière voor op het spel te zetten. Tegelijkertijd, en dat moeten we ook niet vergeten, is dat ze ook in het Westen dan een hele hoop dingen zien gebeuren waarvan ze denken van nou,
vind ik dat wel zo leuk.
Die mooie wereld in het Westen is ook niet altijd.
Nee, wat beoordelen Chinezen in het Westen als, nou, bij ons thuis is het toch beter?
Nou ja, en natuurlijk heel veel rellen die je bijvoorbeeld hebt gehad tussen verschillende etnische groeperingen in de States. Wat er heel erg is ingepeperd. Heel erg is ingepeperd ook de afgelopen jaren is, kijk eens hoeveel mensen er zijn omgevallen met COVID. Aha. En hoe goed wij het hier thuis hebben gedaan.
Ja.
Dat wordt allemaal gebruikt ook door de overheid in China om te laten zien van, het is hier veel beter.
Wat hebben wij eigenlijk aan de tech van China? En dat denk ik, we hadden het net al over de Chinese bedrijven hier naartoe komen. Wat hebben we eraan, wij in het Westen?
Nou, als je het hebt over Chinese technologie die hier naartoe komt, dan is er aan de ene kant heb je natuurlijk producten die van goede kwaliteit zijn, die goedkoper zijn in prijs.
Ja.
Nou, jouw AliExpress bestellingen bijvoorbeeld, om er een voorbeeld te noemen. Zaken die een TikTok bijvoorbeeld, een app die wij nog niet hebben, die gewoon op basis van algoritmes recommendations geeft.
Daar zijn we heel blij mee.
Die je helemaal verslaafd maakt.
Nog even tussendoor. Dus analyseert de Chinese overheid dat nu echt? Want ze zeggen dat het natuurlijk bij Oracle staat. Maar hoeveel achterdeurtjes zijn er nu? Niet alleen TikTok, maar in alle tech.
Nou, in zoverre, laat ik het zo zeggen, dat alles wat ik heb gezien aan zogenaamde smoking guns, is eigenlijk heel erg beperkt geweest. Ik heb nooit echt een case gezien waarvan je zegt van, kijk, dit is het. Als er op een gegeven moment toch een paar medewerkers van ByteDance toegang kunnen krijgen tot de data van westerse gebruikers, dat hoeft niet per definitie, wat mij betreft, te betekenen dat daar een kwade bedoeling achter zit.
Nee.
Is niet slim. Je kunt beter zorgen
maar het is
dat
wel
het
voorbeeld, dacht ik, aangetoond dat Huawei tot aan zijn elleboog in het netwerk van KPN zat en ook toegang had tot allerlei gegevens waarvan je toch eigenlijk kon zeggen dat wij ons veiliger voelen als de gesprekken van ministers en dat soort dingen.
Dat is weet ik onvoldoende van om daar echt een mening over te hebben. Ik hou me meer bezig met apps en dergelijke. Er zijn ook verhalen geweest dat was volgens mij ook een verhaal over Huawei, dat er op de moederborden van bepaalde apparatuur een chip zat ter grootte van een rijskorrel. Nou, dat bleek achteraf ook allemaal onzin te zijn.
Ook, maar goed, er zijn ook dingen geen onzin.
Ja, en de telefoons van Xiaomi.
Ja.
Daar zat afluistersoftware in die niet aanstond.
Ja. Nou, weet je wat het is? Ik vind het heel erg lastig om daarmee aan te geven van, er zitten kwade bedoelingen achter.
Ja, ja.
Zeker, kijk, bij een Huawei is het al twijfelachtiger, hè? Bij dat soort apparatuur en waar dat wordt ingezet. Maar bij een TikTok en bij een Xiaomi, wat ik vaak zie gebeuren in China is ook gewoon vaak slordigheid. Het Chabudo noemen ze dat eigenlijk. Het product is goed genoeg, laten we het maar snel lanceren. Want anders is de concurrent ons voor dat er gewoon ook gewoon producten op de markt komen die niet helemaal af zijn. En dat daar misschien een stuk code in zit wat daar niet in had moeten zitten, wat bedoeld was voor de binnenlandse markt. Of wat daarin zat. En er is eigenlijk maar één softwareversie gemaakt waarbij je het aan kunt zetten voor de binnenlandse markt, uit kunt zetten voor de buitenlandse markt. Dat wil niet noodzakelijk zeggen, wat mij betreft, dat erin is gezet om vervolgens dat aan te kunnen zetten voor de buitenlandse markt.
Nee, inderdaad. Dat is.
Dus ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd in goede smoking gun verhalen die het echt aantonen.
Dus dat de Nederlandse overheid tegenwoordig zegt, doe die Chinese bewakingscamera's maar niet. Dat is koudwatervrees.
Weet ik niet. Ik kan zelf niet kijken wat er in die camera's gebeurt.
Nou, het is in elk geval, maar het is, dat weet ik zelf ook. Het is niet gebaseerd op feiten, het is gebaseerd op angst.
Kijk,
angst dan gerechtvaardigd is, ja of nee, dat is vervolgens de vraag.
Inderdaad, ik denk dat het heel goed is om daar heel kritisch in te blijven. Ja. En als je op een gegeven moment Chinese apparatuur kunt kopen en daardoor de helft van je budget bespaart, misschien moet je dan een gedeelte van het bespaarde budget inzetten om die apparatuur misschien wat beter te monitoren of heel goed door te lichten. Ja, ja, ja. Kijken naar wat voor IP-adressen de data wordt verstuurd. Dus ik denk dat je daar wel kritisch in moet blijven. Ja. Maar niet, zeg maar, de aanname meteen moet nemen dat er altijd kwade bedoelingen.
Zal ik iets komisch vertellen?
Ja.
Wij hebben dit jaar thuis bewakingscamera's laten installeren. En ik heb daar research voor gedaan. De Chinese merken waren van onovertroffen kwaliteit. En ik dacht, laat ik toch even kijken wat er voor andere merken zijn te krijgen. Goed, uiteindelijk heb ik Japanse camera's laten installeren. En nu tijdens dit gesprek kom ik erachter dat de maker van de app die daarbij geleverd is, Vivo, dat een Chinees bedrijf is.
Ja. Zit nog Vivo, data, zit nog in China.
Vivo, als dat inderdaad Vivo is, dat is dus weer één van die merken die samen met Oppo en OnePlus gewoon bij één bedrijf
Jij zei dat en ik heb het nog even gegoogeld terwijl we bezig waren. En, ja.
Ja, maar
dus daar zit je dan. Het is niet aan werd mij trouwens ook gezegd toen ik een gesprek had met de leverancier van die Chinese merken. Die zei, je kunt wel gaan zoeken naar merken die niet Chinees zijn, maar er zitten er toch weer chips en dergelijke in die weer wel Chinees zijn. Je kunt
daarnaast, waar je een beetje mee uit moet kijken, is, en dat heeft op Amazon heeft dat gespeeld vorig jaar, is dat Amazon heel veel handelaren van hun marktplaats hebben geschopt, omdat die allemaal hun eigen reviews aan het uploaden waren.
Ah,
dus
ze
frauderen. Dus als je reviews gaat kijken over een bepaald product.
Ja, maar dat heb je natuurlijk overal in het Westen.
Dat heb je overal, maar het is heel erg extreem met bepaalde Chinese.
Die Digital Services Act die in Europa stelt dat buiten de wet. Hè? Die maakt dat illegaal.
Maar om terug te komen op jouw vraag, Ben. Kijk, enerzijds van wat hebben we aan de Chinese producten? Nou, wat ik al zei. Hè?
De goedkope,
goede telefoons.
Ja.
Maar iets waar ik me heel erg mee bezig hou, ook in de praktijk, en waar ik dus ook veel over vertel en een lezing over geef, is met name ook kijken naar niet zozeer die producten die hier naartoe komen, maar wat doen ze nou allemaal in China met business models en nieuwe innovatie? Wat kunnen wij daarvan leren in plaats van alleen maar te kijken naar wat er in Silicon Valley gebeurt?
Nou, noem eens een business model die wij hier over het hoofd zien.
Nou, een aantal zaken. Bijvoorbeeld, we hebben het vorige keer uitgebreid gehad over de flitsbezorgers. Hè?
Ja.
In China zijn er al heel erg veel.
Ja, maar sorry dat ik onder. Ja? Nee, omdat we dat al hebben gehad. Nee, ik dacht toen jij dit zeide, dacht ik aan Tencent. Als je kijkt naar Facebook, is de 95% is advertenties. En wat mooi is voor Tencent, vind ik. En subscription en in-app purchases. En advertenties. En het verkopen van games.
Ecosystemen.
In hun ecosysteem hebben ze gewoon heel veel verschillende bronnen van inkomsten. Ja. Dat is slim. Maar dat snapt Meta in dit geval ook. Maar het lukt ze niet.
Nee. Want omdat ze te verslaafd zijn aan advertentie-inkomsten. Ja, als een makkelijke bron van inkomsten.
Cultuur van mensen willen dat niet. Of het lukt ze niet. Net zoals WeChat lukt niet in het Westen.
Nee.
Dus je kan wel kijken van wat daar werkt.
Het heeft ook te maken met het feit hoe Tencent is opgezet. Dat ontwikkelt Tencent niet allemaal zelf, hè, wat er in die app gebeurt. Zij ontwikkelen infrastructuur wel. Alleen zij stellen het open voor andere programmeurs die daar zelf hun eigen mini-appjes in kunnen bouwen. En geven met name bedrijven waarin zij investeren, bijvoorbeeld een Didi, geven zij een hele prominente plaats in de app. Dus dat is een heel ander businessmodel ook dan puur en alleen je inkomen uit advertenties genereren. Een ander businessmodel wat gerelateerd is aan AliExpress bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld aan Shein. Ik weet niet jullie van Shein kennen.
Ja, fantastisch. Nee. Oh, dat is shoppen. Zeg maar, dat is. Als je kijkt naar de e-commerce in Amerika, hoe snel Shein stijgt, dan moeten we het inderdaad over hebben. Dat is ongelooflijk. Dus het is heel snel gewoon nieuwe producten. Dus ze kijken op een TikTok-achtige manier wat mensen willen. Mm-hmm. Ze maken het. Het is, het is zeg maar de TikTok
binnen
voor
een dag of zo.
Retail.
Het is derde. Ik weet niet of ze nog steeds dezelfde valuation hebben op dit moment. Maar het was mei, toen ik daar nog over presenteerde, was het de derde meest waardevolle start-up ter wereld. Na ByteDance en SpaceX. Met volgens mij 100 miljard aan waarde als ze naar de beurs zouden gaan op dat moment. En het businessmodel wat daarachter zit is inderdaad gewoon heel veel verschillende designs maken. Dat bij een fabriek laten maken in Guangzhou zit allemaal bij elkaar, grotendeels. Allemaal kleine naaiateliers. Dan laat je er een stuk of 100 laat je ervan maken. Dan zet je dat online. Dan kijk je vervolgens of dat populair wordt. Zo niet, dan heb je er maar 100 laten maken. Ja. Die raak je ook wel kwijt. Zo ja, dan geef je een nieuwe opdracht aan die fabrikant om er nu een paar duizend te maken.
Ja, 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 ja.
En dan elke dag 100 of misschien wel 1000 de nieuwe ontwerpen die eruit gaan. Dus de hele tussenhandel is er eigenlijk tussenuit gehaald. Hè. Er zit dus geen groothandel meer tussen. Er zit geen detailhandel meer tussen. Het gaat eigenlijk alleen rechtstreeks van die fabrieken naar de consument toe.
Fijn om nog meer consumeren hebben. En dat bestellen gewoon.
Kan niet wachten.
Vijftal jurkjes bestellen we.
Het is natuurlijk eigenlijk een heel akelig businessmodel. Want dat zogenaamde fast fashion, het is gewoon throwaway fashion.
Slecht ook voor het klimaat trouwens. Dus
slecht. Generation Z die draagt dat 1-2 keer. Dan gooien ze het weg en dan bestellen ze iets nieuws. Dus of dat nou zo goed is voor het milieu en dergelijke. Nee. Maar het businessmodel van rechtstreeks van een fabriek naar de consument sturen, zonder dat er allerlei schakels nog tussen zitten die de prijs duurder maken, is wel iets waar China al een hele tijd mee experimenteert in verschillende bedrijven als een Pindodo en een Shein.
En met die megamarkt kunnen ze dat ook vrij makkelijk om daarmee te experimenteren.
Nou, en Shein doen ze helemaal niks op de thuismarkt mee. Hè? Dat is helemaal gemaakt voor de westerse markt. Die zijn niet actief op de thuismarkt.
Doet mij eraan denken dat ik nog wilde vragen. Als het om start-ups gaat. Dan hebben wij in het Westen gezien dat start-ups sinds de economische omstandigheden zijn veranderd. Opeens winst moeten maken. Hè? Dus niks markt veroveren en geld verbranden. Dat moet afgelopen zijn. Hoe is dat in China op dit moment?
Het is in China in ieder geval zo dat de meeste start-ups ook naar de beurs in Amerika wilden. Omdat de beurs in Amerika geen eisen heeft voor winstgevendheid als je daar een beursgang wil hebben.
Ja.
In China, in ieder geval in Hongkong, geldt dat wel. Dus er zijn ook dingen aan het veranderen nu. Volgens mij zijn de regels bij de Star Market in China die zijn ook wel wat soepeler. Dus wat je ziet is dat daardoor die beurs in New York gewoon heel erg interessant was voor dat internetbedrijven. Want je hoefde helemaal niet winstgevend te zijn. Nou, dat is onder andere gebeurd met Miss Fresh. Dat is een van die on-demand delivery bedrijven. Die is naar de beurs gegaan. Aandeel stond op $13 toen ze naar de beurs gingen. Het aandeel staat nu op volgens mij 14 cent.
Oeps.
En er blijken dus ook allerlei dingen mis te zijn bij dat bedrijf. Creatief boekhouden en dergelijke. Dus dan zie je ook meteen waar de wens van Amerika vandaan komt om meer in de boeken te kunnen kijken bij Chinese bedrijven. Wat er zal gebeuren is dat er in Amerika zullen ze meer en meer kritisch worden op beursgangen van Chinese bedrijven. En de vraag is van hoe makkelijk kunnen zij dan nog in China dan naar de beurs toe?
Ja, ja, ja. We moeten het nog even hebben over Ed zijn.
Ed, jij gaat nu reclame maken.
Oh.
Want normaal verdien jij al geld door reizen aan te bieden naar China. Maar ja, je kan niet naar China, want corona, en dat is een drama. Dus dan verdien je geld met lezingen geven, een advies geven over China. En daar wil je iets over vertellen. En dan krijg je nu alle gelegenheden.
Dank je wel.
Gewoon een uur. Nee, vertel.
Ja.
Wat is er gebeurd en wat is er aan de hand?
Normaal, mijn businessmodel, als we het over businessmodellen hebben, is dat ik me de hele dag bezighoud met het bijhouden van wat gebeurt er met dit soort bedrijven in China, daar veel over schrijf. Dat komt allemaal op onze website te staan. En dat vormt zich dan normaal gesproken tot lezingen. En in het verleden wat ik dan deed, dan nam ik nam ik Nederlandse ondernemers en professionals, ja, zakenlui, mee naar China. Dan gaf ik ze 's morgens gaf ik ze college van alle kennis die ik had vergaard. En 's middags nam ik ze dan mee de stad in om dat ook echt allemaal aan de lijf te ondervinden. Alleen ja, zolang China dat zero-covid-beleid vasthoudt, dan is dat gewoon heel erg moeilijk. Dus wat ik eigenlijk de afgelopen jaren met name heb gedaan, en wat in het begin ook heel erg lastig was natuurlijk door die lockdowns, hielden alle evenementen op, is om dat soort lezingen nu met name gewoon in Nederland te doen. Nederland, België, dus in Europa. Om mensen op verschillende, die zitten met een vraagstuk, waarbij ze zich willen laten inspireren door China. En ik zeg altijd van, waarom kijk je naar China? Omdat je daar dingen ziet gebeuren die hier pas misschien over 3-4 jaar gebeuren. Dat ze al ervaring hebben met bepaalde business models die wij nog niet kennen. Dat je je daardoor kunt laten inspireren. Ik wil niet zeggen dat je het één op één moet kopiëren. Maar ook steeds vaker. En we noemden net al Shein. Maar je hebt tegenwoordig ook van JD.com Ochama in Nederland. En AliExpress zal waarschijnlijk verder gaan groeien. Ja. Je moet voorbereid zijn op wat die Chinezen nou hier in onze markt gaan doen. Nou, bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen.
Dus dat is nu jouw model?
Dat is,
namelijk omdat je niet naar China kan.
Ik hoop heel erg dat China op een gegeven moment weer open gaat. En dat de mensen die daarmee naartoe kunnen nemen. Maar willen mensen toch die kennis vergaren, dan kunnen ze bij mij aankloppen.
Mooi.
Edsonder.com.
Goed, hè?
Recht voor z'n raap.
Nou, Ed, hartstikke bedankt dat je er weer was voor China 2. Dit was technoloog nummer 297. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Ja, tot de volgende technoloog. Hoi.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.